We openen het woord van God in het Oude Testament en we lezen daar twee stukken uit Psalm 24 en we lezen iets uit Micha, uit Micha 7. Psalm 24 en Micha 7. Psalm 24 zegt, van David een psalm. Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. Want hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd. Wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Die rein is van handen en zuiver is van hart. Die zijn ziel niet op valsheid richt, nog bedriegelijk zweert. Die zal van de Heere een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van wie naar hem vragen. Dat is Jacob. Die u aanschijn zoeken, dat is Jacob. Heft poorten uw hoofd omhoog en verheft u, gij al oude ingangen, opdat de koning der ere inga. Wie is toch de koning der ere? De Heere. Sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Heft poorten uw hoofd omhoog en verheft ze gij al oude ingangen, opdat de koning der ere inga. Wie is hij toch, de koning der ere? De Heere der Heerscharen, hij is de koning der ere. Gaan we naar de profeet Micha toe, Micha 7. Micha 7 vanaf vers 1. Wee mij, want het is mij gegaan als bij de inzameling van het ooft, bij de nalezing van de wijnoogst. Geen druif om te eten, geen vijg waarnaar mijn hart begeert. Want de vrome is verdwenen uit het land, en een oprechte is er onder de mensen niet. Allemaal loeren zij op bloed. Ieder tracht zijn broeder in het net te vangen. Tot kwaad doen staan de handen goed. De vorst eist en de rechter laat zich betalen. En de grote die spreekt naar eigen believen. En zo zetten zij de zaak in elkaar. De beste van hen is als een doornstruik. En de meest oprechte erger dan een stekelheg. De dag van uw wachters, uw bezoeking komt. Dan zal er voor hen ontzetting wezen. Vertrouw de metgezel niet, verlaat u niet op de vriend. Behoed de deuren van uw mond voor haar die aan uw boezem ligt. Want de zoon minacht zijn vader en de dochter staat op tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. Des mensen huisgenoten zijn zijn vijanden. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Verblijft u niet over mij, mijn vijandin, al ben ik gevallen, ik zal weer opstaan. Al zit ik in het duister, de Heere zal mij tot licht zijn. De gramschap van de Heere zal ik dragen, want ik heb tegen hem gezondigd, totdat hij mijn zaak verdedigt en mijn recht verschaft. Hij zal mij uitleiden in het licht. Ik zal aanschouwen hoe hij gerechtigheid oefent. Mijn vijandin zal het zien en schaamte zal haar bedekken. Haar die tot mij zei, waar is de Heer uw God? Mijn ogen zullen op haar neerzien. Nu zal ze vertreden worden als slijk op de straten. Op de dag dat men uw muren herbouwt, op de dag zal de afbakening ruim zijn. Die dag waarop men tot u komen zal. Van Assur tot Egypte en van Egypte tot de rivier. En van zee tot zee en van berg tot berg. Maar de aarde zal tot een woestenij worden vanwege haar bewoners, om de vrucht van hun handelingen. Wijd uw volk met uw staf, de schapen van uw erfdeel, de die eenzaam wonen in een woud, te midden van een vruchtbare landouw. Laat hen weiden in Bazan en in Gilead, als in de dagen van ouds. Evenals in de dagen toen u uittoog uit het land Egypte, zal ik hen wonderen doen zien. De volken zullen het zien en beschaamd worden, beroofd van al hun kracht. Ze zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. Ze zullen stof leggen als een slang, als kruipende dieren der aarde. Ze zullen bevend uit hun burg te komen, sidderend zullen ze komen tot de Heere, onze God. En ze zullen voor u vrezen. Wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in de goede tierheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, gij zult al onze zonden werpen in de diepte van de zee. Gij zult trouw bewijzen aan Jacob, goede tierenheid aan Abraham, zoals u van oude dagen af aan onze vaderen hebt gezworen. Wat een prachtige belofte voor Israël is dit. Als u wel eens in Jeruzalem bent geweest en u hebt daar Yad Vashem bezocht, voor degene die daar geweest zijn is dit heel herkenbaar, dan merk je dat heel Yad Vashem, tenminste het hoofdgebouw, ik heb het niet over het gebouw voor de kinderen en zo, maar het hoofdgebouw, dan loop je alsof je door een spiraal loopt, loop je zo door dat gebouw heen. En dat gebouw is min of meer in het donker, in het schemer. Het is een schemerig gebouw. Omdat de tijd die daar wordt uitgebeeld een duistere tijd is geweest. De Holocaust. De Tweede Wereldoorlog. 6 miljoen Joden die werden gedood. En niet omdat zij... Maar daar zal ik later nog wel iets van zeggen. Niet alleen omdat zij tegen Hitler opstonden. Of omdat zij een gevaar waren voor Hitler. Of omdat ze zich niet bogen onder de regering van Nazi-Duitsland. Maar ze werden gedood omdat ze Jood waren. Dat was de oorzaak. Of je nou een christen was. Of een heide. Iemand die, of een atheïst. Het deed allemaal niet toe wat je geloofde. Dat is er wel een beetje van gemaakt. De Joden hadden Jezus gekruisigd. Maar dat deed er allemaal niet toe voor Hitler. Je werd gedood omdat je een Jood was. En ik wil daar vanavond iets van zeggen. Ook omdat je... Een paar weken geleden, laat ik dat er ook even bij halen... Heeft u gemerkt dat er een aanslag was op Yom Kippur in Berlijn. Yom Kippur, dat is het feest in Israël. En wij kennen dat feest als uit Leviticus als de grote verzoendag. Het is de dag die aangeeft dat het Joodse volk met zijn God wordt verzoend met Yahweh, de God van Israël. En het is ook de dag waarop dat volk zich met elkaar gaat verzoenen. Het ziet vooruit naar een tijd dat God zich, dat de Heer zich gaat verzoenen met het volk Israël. En misschien mag ik dat erbij zeggen, als het in de Bijbel om verzoening gaat, dan komt die verzoening altijd bij God vandaan. Het was wel zo in het Oude Testament... dat je zoengeld moest betalen, als je iets had gedaan. Hè? Aan de priester moest je een zoenoffer brengen, of je moest een dier laten slachten als een zoenoffer voor jouw schuld, voor je zonde. Er moest bloed vloeien voor je zonde. Maar Nieuw Testament is, klopt dat niet, het is ook slechts een beeld. In 2 Korinthe 5 staat dat God zelf in Christus Jezus was, om ons met zichzelf te verzoenen. En dat is een heel bijzondere tekst, dat is een onbegrijpelijke tekst. Want als wij kwaad hebben gedaan, dan is het volgens ons rechtsgevoel toch eigenlijk zo dat degene die het kwaad heeft gedaan, ja, die moet zich gaan verzoenen met degene bij wie die dat gedaan heeft. Als je iemand bedrogen hebt, dan wordt van jou verwacht dat jij naar die ander toe gaat en dat je dat tegen hem zegt en dat jij aan hem om vergeving gaat vragen. Maar we hebben gezongen, door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. We kunnen ook bij God niet betalen voor onze verzoening. Het is iets wat God zelf gedaan heeft. Wat Christus gedaan heeft. God was in Christus om zichzelf met ons te verzoenen. God bracht zijn lam, het zoenoffer. Zodat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En dat noemt de Bijbel nou genade. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. Het bloed dat Gods Zoon zelf heeft laten vloeien. Zijn eigen bloed, niet ons bloed, niet iets van ons. Niet zoals in het Oude Testament dat wij bloed moesten laten vloeien. Dan is het Nieuwe Testament helemaal anders. En daarom smeekt God mensen, alsjeblieft grijp dit aan. Dat God bidt als het ware. Laat u met God verzoenen. Want hij die de zonde nooit heeft gekend, en zonde in de Bijbel, dat enkelvoudig woordje zonde, dat is de bron van ons zondige bestaan. Het is de boom die zondige vruchten voortbrengt. Nou, de Heer Jezus was geboren zonder die boom. Hij was geen zonde in hem. Daarom kon hij ook niet zondigen. Hij was rein, hij was God zelf, hij was uit God geboren. En wat uit God geboren is, dat zondigt niet. Dat kan het ook niet, zegt Johannes, want het is uit God geboren. Dus ja, daar zit een geweldig spanningsveld. Dus moest God zijn eigen zoon tot zonde maken. Tot zondebok, daar hebben we dat met die grote verzoendag. Alsof al de zonden van de wereld, hij daar de oorzaak van was. Want de wortel van de zonde moest worden weggenomen. Niet alleen de zonden die wij hadden gedaan, maar de oorzaak van die zonde moest worden weggenomen. En diep gesneden worden in Gods eigen zoon. En dat is gebeurd. Dus blijft er voor ons alleen geloof over en genade en acceptatie van de Heer Jezus in ons leven. Zo ligt dat bijbels gezien. Nou, als je in Yad Vashem bent en je loopt daar zo door, en dan hoor je het gebral van de Hitler en allemaal mensen, getuigenissen van Joden, heel erg emotioneel, heel erg aangrijpend. Maar als je dan aan het einde komt, dan sta je ineens in het licht. Dan is er een groot raam tot aan je voeten en dan kijk je in het licht over Jeruzalem uit. U zult ons uitleiden in het licht. Dat is prachtig weergegeven. En we weten dat die donkere periode nog een keer voor Israël komt. We hebben de Tweede Wereldoorlog achter de rug. Ik heb het u gezegd en die is natuurlijk verschrikkelijk geweest. Maar die is nog niets vergeleken bij iets wat de Heer Jezus van zegt. Het is een tijd die er nooit geweest is en die er ook nooit meer zal zijn. Zo verschrikkelijk. En gelukkig, we weten, ik ben daar geweldig blij om, dat God heeft de tijd bepaald. Zoals hij dat ook deed in het leven van Job. En ook bij de Heer Jezus. Hij is gestorven naar de schriften. Paulus schrijft in de Korinthebrief dat de Heer Jezus gestorven is, ook naar de schriften. God had dat allemaal in zijn hand. Dus uiteindelijk zal God zijn volk leiden, uitleiden in het licht. En wat vinden we in de profeet Micha prachtig weer. Want hij zegt, wij zullen onze zonden, we zullen die straf dragen. Uw gramschap, dat wil zeggen uw toorn, die u uitstort over uw volk, zullen wij dragen, want wij hebben tegen u gezondigd. Wij zijn andere goden achterna gegaan. En elke keer vind je in de Bijbel, als het gaat om de zonde van Israël, en er is er maar iemand die voor dat volk belijdenis gaat doen. Dat God gaat optreden tot redding van zijn volk. Het is nou eenmaal zo, en ik weet niet hoe u daarover denkt, het is nou eenmaal zo dat we in de hele Bijbel doorlezen dat er voor Israël maar één verlosser is. Ik, de Heere, uw God, ik ben uw verlosser. Waarom gaan jullie daar naartoe? En waarom gaan jullie daar naartoe? Waarom gaan jullie naar bakken die geen water houden? Waarom zoeken jullie het bij Syrië? Waarom ga je naar Damascus? Waarom gaan jullie naar Egypte? Ik, de Heere, ik ben jullie verlosser. Ja, dat is raar. Waarom gaat Israël niet naar zijn verlosser? Degene die wel 1000 maal in de Bijbel zich bekend maakt als de verlosser voor Israël. Dacht u echt dat God in de hemel het zou toestaan? Dat iemand anders Israël zou verlossen dan alleen Jezus Christus? Er is geen andere verlosser. Ze moeten het met hem doen en ze zullen het ook met hem doen. Dat is wat de Bijbel duidelijk maakt. En ik heb u iets gelezen, laten lezen uit Psalm 24 en daar wil ik uiteindelijk naartoe. Als je Psalm 24 leest, nou laat ik het anders zeggen, Psalm 22 en Psalm 23 en Psalm 24, die horen bij elkaar. Het is één groot drieluik over de koning van Israël. Want u weet dat de Heer Jezus, toen hij geboren werd, zat er een andere koning op de troon, Herodes. Hij zat op de troon van David, hij hoorde daar niet. Als de Heer Jezus straks weer komt, dan zit er ook weer een andere koning op die troon. Dus het herhaalt zich echt een beetje. Maar als hij geboren wordt, dan wordt de koning der Joden geboren. De wijzen zeggen, waar is de koning der Joden die geboren is? En dan blijkt hij niet op die troon te zitten in Jeruzalem, maar dan blijkt hij in Bethlehem te zijn. En daar te zijn geboren. En dan wil de heidense koning, dan wil Herodes, die wil direct deze koning gaan vervolgen. Daar gaat het om. En uiteindelijk worden de kinderen in Bethlehem, die worden gedood om de koning die geboren is. Zo ligt het Bijbels. En laat ik maar gelijk even een sprongetje maken. Als de Heer Jezus in Matthäus 24 het heeft over de eindtijd, dan zegt hij, jullie zullen door alle volkeren gehaat worden. En waarom denk je nou dat al die volkeren Israël zullen haten? Wat is daar nou de oorzaak van? Ik weet het wel, we vinden allemaal oorzaken. Haman had een oorzaak, Hitler had een oorzaak, waarom hij dat volk wilde haten. Maar het is niet de diepste de oorzaak zoals God die ziet. Het is niet kijken met de ogen van God naar al die toestanden in deze wereld, waar we nu ook mee te maken hebben. Want bij Haman, dan zegt Haman tegen Ahasveros, in wezen haat hij Israël, omdat Israël niet voor hem buigt. Niet Mordecai boogt niet, hè? U kent de geschiedenis van Esther toch? Ja, hè? Ik zit hier toch wel met een overgroot deel van griffemeerd opgevoede mensen. Dus we kennen die geschiedenis uit de kinderbijbel al van Esther. En Mordecai boog niet voor Haman. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt tegen Ahasveros, er is één volk in uw koninkrijk dat anders is dan alle andere volkeren. Want uw wetten die houden ze niet. Ze hebben hun eigen wet. En ze hebben hun eigen God. De God van Israël. En uw wetten houden ze niet. En daarom, het past u niet om dit volk met rust te laten. Het past u niet dit volk en zijn God zo te laten voortbestaan. En de Heer Jezus zegt dat, hè, voor als je Bijbel goed kent, in Matthäus 24, hij zegt, jullie zullen door alle volkeren gehaat worden om mijns naams wil. Waar heb je de diepe oorzaak? De haat tegen Israël, en dat moet ik even uitleggen, want een hoop mensen begrijpen dat niet, zeggen, hoe kan dat nou, want Israël is toch het grootste gedeelte nog in ongeloof. Daar heb je gelijk in. Het gaat er ook niet om dat al die Israëlieten behouden worden. Het gaat erom dat het Gods volk is. Je hebt allerlei volkeren hier op aarde, het Nederlandse volk, nou ja, de Koerden, de Turken, nou, noem allemaal maar op. Allemaal volkeren heb je. En onder al die volkeren heb je ook het volk Israël. En het volk Israël, daar heeft God zich mee verbonden. Gij zult trouw bewijzen aan Jacob. Wat u aan Abraham hebt gezworen, luisteren we bij Micha. Daar, in Micha is iemand aan het woord. En wij noemen dat de rest, een overblijfsel van Joden, van Israëlieten. Die vast zijn blijven houden aan God. Die zeggen, we hebben het verdiend, zoals Daniel. En die toorn moet over ons volk komen. Maar we gaan door het jad van Shem heen, als het ware. Maar u zult ons uitleiden in het licht. U zult trouw bewijzen aan Jacob. U zult trouw bewijzen aan Abraham. U heeft het gezworen aan Abraham. Op Psalm 89 zegt God, zou ik aan David liegen? Ik heb gezworen dat voor altijd zijn grote zoon zal zitten op zijn troon. Eerder zullen de hemel en de aarde voorbij gaan. Eerder zullen alle volken vernietigd worden. Maar ik zal mijn trouw aan David bewijzen. Het gaat over dat volk van God. Dat nog tot bekering moet komen. Dat nog tot geloof moet komen. Daar heeft u helemaal gelijk in. Maar toch, God heeft trouw bewezen aan David. En dat volk gezworen. En dat is zo mooi in die Psalm 22, 23 en 24. Maar Psalm 22, dat weten we allemaal wel. Daar zien we de Heer Jezus, als het ware profetisch afgebeeld. Maar we zien hem in Psalm 22 aan het kruis. Maar dat is niet alles, het kruis. We zien daar degene die sterft voor zijn volk. De koning die sterft voor zijn volk. Want dat was het kruis. Daar stond immers een bordje boven aan het kruis. Deze is de koning der Joden. Wij vergeten dat beeld een beetje. Maar degene die toen leefde en die echt daadwerkelijk bij het kruis kwamen, die zagen dat de koning van de Joden werd gekruisigd. Daar kun je niks anders van maken. Trouwens, de Israëlieten hadden toen gezegd, de Joden, wij hebben geen andere koning dan de keizer. Dus de Heer Jezus werd als koning door hen verworpen. Maar hij was het wel. Als Pilatus aan hem vraagt, bent u dan toch een koning? Dan zegt hij, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Dus hij was wel een koning. En die koning van de Joden, die kwam aan het kruis terecht. En dat zien we in Psalm 22, vers 28 bijvoorbeeld. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heer bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen, want het koningschap is van de Heer. En hij heerst over alle heidenvolkeren. Zie, Psalm 22 heeft te maken met die koning die voor Israël stierf. En voor die heidenen die zich allemaal voor hem zullen neerbuigen, Omdat het nou eenmaal een goddelijk principe is dat degene die zich vernedert verhoogd zal worden. Psalm 24 spreekt over degene die komt in majesteit, in rechtvaardigheid, in schittering, voor wie de poorten van Jeruzalem opengaan, maar het was eerst degene die het nederigste was hier op aarde. Wie zich vernedert, die zal verhoogd worden. Als de Heer Jezus zich heeft vernederd, met alle eerbied gezegd, dan moet hij hier op aarde ook verhoogd worden. En voor degene die de Danielstudie volgen, we kwamen dat in Daniel 5 tegen. Die geweldige Nebukadnezar, die over de hele wereld regeerde, die eigenlijk volledige macht had. Tegen hem wordt gezegd dat het God het is die het koningschap geeft aan wie hij wil. Zelfs aan de nederigste mens van deze aarde. Nou, die nederigste mens leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat is de Heer Jezus. Dus ik hoop dat het duidelijk is. Hij moet als koning heersen. Niet alleen omdat de profeten dat zeggen. Maar ook omdat hij zich vernederd heeft tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En ik verlang naar de opname van de gemeente, maar als ik naar de wereld om me heen kijk en als ik zie hoe de Heer Jezus wordt uitgebannen, soms ook uit de kerken en soms ook uit levens, persoonlijke levens, dan zou ik tegen zulke mensen willen zeggen, je weet niet wat je doet. Je weet echt niet wat je doet. Want hij is de allerhoogste door God als de nederigste zichzelf vernedert. En omdat hij zichzelf vernederde, door God als de Allerhoogste. Hij is voor tijd dat de Heer Jezus, het Lam van God, zal ontvangen alle eer en alle macht en alle kracht. Dat elk der vorsten zich voor hem zal buigen, zoals we dat in Micha lezen. En dat is ook altijd aan de profetieën verbonden. Verbonden dat de Messias die komen zou, dat alles en iedereen zich daar voor hem zou gaan buigen. En als er hier staat in Psalm 22, 23 en 24, dat het de Heere is, dan staat Heere met hoofdletters. En dat betekent dat eigenlijk de naam van de God van Israël is, Yahweh. En het is de God van Israël, Yahweh, die hier naar deze aarde komt. En het is die Yahweh waar Johannes de Doper van zegt, de stem van een die roept in de woestijn, maakt recht de weg, bereidt de weg voor de Heere. En Heere is dan weer dat woordje Yahweh, zoals dat in Jesaja staat. Dus het was Yahweh zelf, de God van Israël, onze God. Alle geslachten zullen zich buigen en die zullen onze God gaan eren, zegt Micha. Onze God. De God van Israël. De God van Abraham en van Isaac en Jacob. Dus dat gaat er niet om als ik zeg vanavond dat Israël het volk van God is. En dat ze in die zin allemaal behouden worden. Maar ze zijn wel het volk van God. Omdat God zich aan dat volk heeft verbonden. En ik heb het u wel eens vaker gezegd. Er is het volk Israël is ook op een hele andere manier ontstaan als de andere volkeren. Het is immers ontstaan door het geloof van Abraham. Ik zal u tot een groot volk maken, Abraham. Jouw nageslacht, dat zal een groot volk worden. En eigenlijk van het begin af aan heeft God al dat volk op de kaart gezet. En zelf voor dat volk uitgegaan. Heeft hij zelf dat volk verlost uit Egypte. Heeft hij het zelf gebracht naar Kanaan toe. Het was allemaal zijn werk. Er was eigenlijk helemaal niks van Israël bij. En toen de Israëlieten begonnen te jammeren dat het allemaal veel te veel werd. En dat de farao achter hen was en de zee voor hen. Heeft God hen verlost. Hij is de verlosser van Israël. En God laat dat nogmaals. Hij laat dat niet aan een ander toe. Dus Psalm 22, dat zegt in vers 31. Het nageslacht zal hem dienen. En aan de Heere toegeschreven worden tot in in generaties tot in verre geslachten. Ze zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want hij heeft het gedaan. Door uw genade, Vader, mogen we hier binnen gaan. Dus die hele toekomst voor het volk Israël, die begint erbij dat hun koning sterft aan het kruis. En dan krijg je Psalm 23. En Psalm 23, dat gaat dan over dat geweldige dat de Heer... de Heer is mijn herder, zegt David daar. En ik heb al gezegd, het is een drieluik. De eerste gaat erover, mag ik het even zo duidelijk maken. Het eerste deel gaat erover dat de Heer Jezus gekomen is als koning voor zijn volk. En dat hij geleden heeft voor het volk om de zonde van het volk te dragen. Het tweede gaat erover dat hij de herder van Israël is. Hij is dan weliswaar wel opgenomen in de hemel. Maar dat wil niet zeggen dat hij zijn volk uit het oog verloren is. Hij is de herder van Israël. De Heere is mijn herder, zegt David. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ook weer dat vrome deel, hè, dat deel van Israël dat op God ziet. Op de God van Abraham, Isaac en Jacob. Op de God van Israël. Dat inderdaad door een diepe dal heen gaat van diepe duisternis. Dat dal wat de Heer Jezus de grote verdrukking noemt. En dat dal waarvan hij zegt, er komt een nacht waarin niemand werken kan. Al ga ik door zo'n dal van diepe duisternis, kijk naar Micha, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Een deel van Israël zal dat zeggen, zal dat ook ervaren in die grote verdrukking. Omdat ze hun hoop op de herder van Israël hebben gezet, dat zegt Micha ook. Hij gebruikt werkelijk die woorden over herder Israël, over de herder van Israël. U bent immers onze herder. En herder wil zeggen dat die schapen heeft. En die schapen die willen afhankelijk zijn van die herder. En als u de Bijbel goed kent, dan weet u dat in Psalm 80 ook zo is. U mag het wel even opslaan, Psalm 80. Let goed op wat er staat. Psalm 80 vers 2. Herder van Israël. Nou, dat zijn geen misverstaande woorden. Hè? Dan weten we dat hij de herder van Israël. Jawel. De herder van Israël. Neem ter oren die Jozef als schapen leidt. U die troont tussen de cherubs. Verschijn blinkend. Wek uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. Het is de roep van een gelovig overblijfsel dat de herder van Israël aanroept en zegt, verschijn blinkend in lichtglans, in uw heerlijkheid. En kom alstublieft Israël verlossen. Dat gaat gebeuren. Letterlijk, kom tot verlossing van ons. Tot verlossing van uw volk. O God, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Heren, en weer Jahweh. God van de legermachten, hoe lang zal uw toorn branden tegen het gebed van uw volk? U geeft hun tranenbrood te eten. En laat hun tranen drinken uit de maatbeker. Ik vind het ook zo mooi dat het hier staat. Hier staat... Dat volk Israël dat zal tranen drinken. Tranenbrood krijgt het te eten in die grote verdrukking. En zal dan een verdrukking zijn zoals er nooit geweest is, zegt de Heer Jezus. En grote nood over dit volk en over deze stad. Ja, u geeft hen tranenbrood te eten. Ze komen door een verdrukking en dan... die tranen worden wel gedaan in een maatbeker. God heeft de tijd ervoor bepaald. Niet langer dan 3,5 jaar. 5 jaar hebben wij onder Duitse heerschappij gezeten. Maar God heeft gedacht en gezegd, die duurt te lang. Dat kan mijn volk niet verdragen. Dan zullen ook nog de rechtvaardigen omkomen. Dus 3,5 jaar. Gods maat. Of 42 maanden, dat is ook 3,5 jaar. Maar het is Gods maatbeker waarin Israël tranenbrood krijgt te eten. Het gaat verder. Vers 7, u hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt. Nou, dat je hoeft niet eens meer in de profetie te geloven, want dat kan je gewoon om je heen zien, niet? En we hebben al gezien dat het hier eigenlijk hetzelfde wordt gezegd als wat de Heer Jezus zegt. U hebt ons tot een bron van ruzie gemaakt. Het is om uw wil. We worden vervolgd om uw naams wil. Omdat u als God, als Yahweh, zich eenmaal aan ons, uw volk, hebt verbonden. En niet aan die andere volkeren. Tot een bron, onze vijanden spotten onder elkaar. O God van de legermacht, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Het is ook precies de tijd. Als God verschijnt in lichtglans. Als de Heer Jezus komt in zijn heerlijkheid naar Israël toe, dan worden zij verlost. En als u de profetie een beetje kent, maar u kijkt ook bijvoorbeeld naar het leven van iemand als de apostel Paulus. Paulus was vroeger Saulus. En toen verscheen Jezus voor hem in lichtglans. Een licht omstraalde hem. En hij hoorde een stem. En in dat wat hij niet kon zien, maar werd er helemaal blind van. Dus Paulus was echt het, ja, hoe moet ik dat zeggen, het beeld van Israël, want het volk was blind. En dat blinde volk, dat krijgt een licht gaat stralen over dat volk. Yad Vashem, het komt in het licht. Verschijnen in lichtglans, heet dat van Israël. Zoals je dat bij Paulus, de Heer Jezus, verscheen in lichtglans. En Paulus zei, wie bent u, Heer? Zo verrast zal het Joodse volk straks zijn. Als ze zien wie het is die voor hen komt tot hun verlossing. Dat is toch wel, dat gaat diep hoor. Probeert u zich dat eens voor te stellen, dat volk daar staat en dat ze zullen zien, zoals Zacharie dat zegt, op hem in wie zij hebben gestoken. Wat zouden ze denken? Hem die zij hebben vermoord, wat zouden ze denken? Toch niet anders als het is voor ons verloren. Als Paulus de apostel is die zoveel roemt over genade van God, dan kan hij dat alleen maar doen omdat hij een God heeft ontmoet die hem heeft verlost terwijl hij de kinderen van God vervolgde. Ja, de Heer Jezus zegt, waarom vervolg je mij? Dat is genade van God. Als je angstig bent, je bent bang, je leven is volledig in paniek, je bent geen een van je beloften naar God nagekomen. Je bent totaal, als je in het licht van God komt, van je stoel gevallen. En God verschijnt aan je. Die heilige God. Die geen enkele gemeenschap met de zonde kan hebben. Die de zonde niet kan zien. Het eerste wat Adam en Eva deden toen ze gezondigd hadden, was wegkruipen voor God. Dat gevoel. En dat die God zegt, ik heb al jullie zonden achter mij ruggeworpen. Ik heb ze vertreden in de diepte van de zee. Dat is door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. En dat geldt voor ons allemaal, lieve broeders en zusters. Je kunt soms zo worstelen, omdat je denkt, ik ben niet goed voor God. Natuurlijk ben je niet goed voor God. Niemand van ons is goed voor God. Niemand kan de berg des Heren beklimmen, dat zullen we straks zien. Niemand kan staan in zijn heilige steden. Alleen die ene. Alleen die ene, de Heer Jezus Christus. En daarom vinden ze zowel in het Nieuwe als in het Oude Testament dat het alleen door hem is. Want uiteindelijk is het ook voor ons zo dat als de Heer Jezus terugkomt en hij komt ons halen, en hij, dan is hij degene die ons gaat brengen in het huis van de Vader. Hij is degene voor wie de poort open gaat. Hij. En omdat wij bij hem horen, gaan we automatisch mee. Maar het is alleen voor hem. Alleen voor diegene die zo vernederd werd hier op aarde. Wie God gedacht heeft dat hij hem alle heerlijkheid en eer en macht en glorie zou geven. Zodat heel de wereld vol is van de goedheid van God. Van de goedheid des Heeren. Dus, als we naar ons eigen leven, laat ik ook maar eens naar onszelf toe trekken. Als we naar ons eigen leven kijken, dan zeggen we ja, wat is God ver weg? En God geeft geen antwoord. En dan ga je bij jezelf roeten. En dat doen heel veel mensen hoor, ik herken dat ook gewoon bij mezelf. Zeggen ja, God kan mij ook niet zegenen, want... Ik heb dat, en dan vergeten we één ding, dat God ons in de Heer Jezus heeft geplaatst. En dat God ons niet zegent om onszelf, om wie wij zijn. Tegenwoordig zoveel gemeenten, zoveel hoor je dat ja, God is goed en hij is liefde en hij zegent, want hij houdt van mensen. Nee, God zegent ons alleen, omdat we in Christus zijn. Omdat we in de Zoon zijn. Omdat we bij hem horen, dat hij zegt, zie hier, ik en de kinderen die u aan mij hebt gegeven. Daarom, de Heer Jezus gaat altijd voorop, hij gaat altijd vooruit. Daarom ontvangen we zegen. Buiten hem is geen enkele zegen. Hij heeft ons in Christus gezegend met alle zegeningen in de hemelse gewesten, niet? Dus als we buiten Christus om gaan denken, dan komen we wel weer in dat zwarte water terecht. Dan zeg je, oh God, kijk naar mijn zonde. We leven uit geloof. Uit geloof dat de Heiland, de Heer Jezus, al die zonden van ons heeft gedragen. En we belijden het aan hen dat we zwak zijn. En klein zijn en zondige mensen zijn en verkeerde dingen doen. Maar we geloven tegelijkertijd dat we met hem mochten sterven aan het kruis. En dat alles weg is. Halleluja. We zijn in hem. In hem gezegend. Buiten hem is dat nou eenmaal onmogelijk. Het dus geldt ook voor Israël. Zo'n 80 laarzen dat de Israël, dat gaat God aanroepen als de herder van Israël. Midden in die benauwdheid, midden in die moeilijkheden die ze hebben, gaan ze roepen om de herder. En Israël heeft nog nooit geroepen, terwijl zij hun schuld zagen om verlossing, terwijl zij zagen hoe groot die schuld was, en God heeft niet ingegrepen. Toen Daniël zei van, Heere, wij hebben tegen u gezondigd, toen bleef de hemel niet lang gesloten hoor. Toen kwam Gabriël naar beneden. Als we eerlijk en oprecht onze zonde aan God belijden. Hoe groot die ook is. Hoe smerig die er soms ook kan zijn. Dan is hij het die wil vergeven. Maar die ook ons leven wil veranderen. Die we nodig hebben elke dag in ons leven. Dus. Eigenlijk wacht alles op de bekering van Israël. Al Gods beloften die hij aan Abraham deed. En de oud-testamentische beloften. De vervulling van alle oud-testamentische profetieën. Want er is geen enkele profetie in het Oude Testament die eigenlijk over ons gaat. De gemeente was verborgen. En de profetieën die gaan ook over de aarde. over de volkeren op de aarde en het aardse volk Israël, Gods aardse volk. Daar gaan de profetieën over. We weten eigenlijk heel weinig van de hemel, vindt u niet? We weten niet eens hoe het daar... We kunnen ons niet eens verplaatsen in de omgeving. Paulus kon niet eens onder woorden brengen wat hij in de hemel had gezien. Hij kon het niet eens uitspreken. Hij kon de heerlijkheid van de hemel niet bevatten. De profetieën die gaan over deze aarde. En dan komen die mooie dingen van God tegen. Dat God wel wil vervullen. Dat God wel Israël te hulp wil komen. Dat God als het ware op het puntje staat om Israël te verlossen. Maar die verlossing moet nou eenmaal alleen gebeuren door de Heer Jezus Christus. Door de koning van Israël. Als je een koning hebt, zeker in vroegere tijden, dan zorgde die koning voor de verlossing van zijn volk. De koning trok voor zijn volk uit. Nou, wat zou er gaan gebeuren? Als de Heer Jezus als koning terugkomt naar Israël en hij wordt met dat volk verbonden en hij gaat voor dat volk uittrekken, dan hebben al die volkeren geen enkele kans meer. Maar wel eerst moet die koning komen. Niet? Eerst moet Israël tot die koning gebracht worden. Dan verandert alles. U heeft Micha misschien nog voor u. Blader eens een paar hoofdstukken terug. Naar Micha 4. En soms stelt God zulke mooie vragen aan dat volk. Het volk begint te schreeuwen in die grote verdrukking. En het verliest. Want Israël zal gaan verliezen. Ze zal de oorlog gaan verliezen. En ze komen voor de poorten van Jeruzalem. En er zullen verschrikkelijke dingen gebeuren. Het zal zo ver komen dat Israël geen enkele uitweg meer heeft. Dan te geloven in de vromen van het land. Die uitweg echt willen zoeken. Echt die uitweg willen zoeken bij Yahweh alleen. Het is zo belangrijk voor ons ook dat we in ons leven, wat er ook gebeurt, dat we die uitweg zoeken alleen bij de Heer Jezus. Dat van Hem de verlossing kwam. O, dat van u Israëls verlossing daagde. Dat. En dan staat er in Micha 4 vers 9, daar stelt God die vraag aan dat volk. Nu zegt Hij, waarom schreeuwen jullie zo luid? En dan komt er een vraag, ik zeg het in mijn eigen woorden, maar zo staat het er. Komt dat soms omdat er geen koning bij u is? Ziet u? Waar is jullie koning dan? Ja, die koning die hebben wij, wij wilden niet dat hij koning was. Nou ja, dat is dan de oorzaak. Is er dan geen koning bij jullie? Ja, wij hebben onze koning aan het kruis genageld. Dus we hebben geen koning. Het is echt Israël nog die helemaal niet gelooft in de opstanding van de Heer Jezus. Toen hij werd opgestaan, is hij ook niet aan Israël trouwens verschenen. Dus God stelt die vraag aan het volk, waar is jullie koning dan? Of is uw raadsman soms omgekomen? Weet je wel? Sterke God, wonderbare raadsman, sterke God, Jesaja 9, eeuwige vader, vrede vast. Wie adviseert jullie eigenlijk in de strijd? Waar is jullie raadsman met een hoofdletter? Is die soms omgekomen? Dat wij je als van een barende u hebben aangegrepen. Is dat soms de oorzaak van de weeën van Israël? Maar vergis je niet, het gaat wel om de weeën van een barende. Ik herhaal het maar weer eens. Het gaat wel om dat door die weeën heen er iets moet worden geboren. Er moet iemand tevoorschijn komen uit Israël. Als koning voor de hele wereld. Jezus zegt dat ook, hè. Een vrouw die een kind baart, die krijgt weeën. En die zijn niet plezierig, maar als dat kind er eenmaal is, dan juicht die vrouw. En ik zou daar veel meer van kunnen zeggen, maar voor degenen die een beetje de Oud-Testamentse profetieën kennen, die weten dat Israël weer wordt als Jacob. Jacob moest ook Israël worden. En dat het een dag van benauwdheid is en dat in die dag van benauwdheid de mannen lopen met de handen op hun heupen als van een barende. Israël moet de Heer Jezus baren. Voor zichzelf. Hij moet tevoorschijn komen. En ik lees het eerst even verder. Want thans zult gij uittrekken uit de stad en verblijven op het veld en gij zult naar Babel. Dat betekent dat de heidenvolken komen. Daar zult gij bevrijd worden. Daar zal de Heer u verlossen uit de macht van uw vijanden. Ziet u? Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd die zeggen, ze worden ontwijd en mogen onze ogen zich aan Sion gaan verlustigen. Nou, nogmaals, we hoeven niet in de profetie te geloven. Je hoeft alleen maar naar de omliggende landen te kijken. Israël moet worden, is een kankergezwel. Israël moet van de kaart worden geveegd. Die moet het land uit. Geen vrede voor het land. Weg, weg, weg. Laat onze ogen zich aan Sion verlustigen. Jeruzalem is Mohammedaans gebied. Laat onze ogen zich aan Sion verlustigen. En dan komt dat prachtige van God. Die zegt, maar zij weten niet. Zij kennen de profetieën niet. Zij weten niet, staat er dan. Zij kennen de gedachten des Heren niet. Want die gedachten van de Heren in de profetieën, die worden alleen bekendgemaakt aan zijn knecht. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Nee. Zou ik voor de gemeente gaan verbergen wat ik ga doen? Nee. Alleen Gods kinderen kennen die toekomst. En verstaan zijn raadslag niet dat hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer. Sta op en dors gij, dochter Sions, want ik zal uw hoorn van ijzer maken en uw hoeven van koper. En gij zult vele volkeren verbrijzelen. En gij zult hun onrechtmatig gewin door de ban aan de Heere wijden en hun vermogen aan de Heere de ganse aarde. Zie je wat er gaat gebeuren? Heel simpel, heel duidelijk lezen. De volkeren weten het niet. Ze denken dat ze nou eindelijk die Israëlieten in de pan zullen gaan hakken. En ze weten niet dat ze zelf in de pan gehakt worden. Ze beseffen niet dat God hen verzamelt om het oordeel over die volkeren uit te spreken. En ze beseffen niet dat Israël de rijkdom van die volkeren zal ontvangen. Allemaal gewin voor Israël, zoals toen Egypte uit Egypte kwam, ze allemaal goud en zilver en sieraden meekregen. En dan zal Israël zeggen, ja, maar dit is voor de Heer Jezus. Dit is voor hem. We zullen dat aan hem wijden. Misschien geven ze het voor een nieuwe tempel. Ik weet het niet. Maar we wijden het aan de Heer. We wijden het aan Yahweh. Want hij is onze verlosser. En dan staat er, we zullen dat wijden, het vermogen, aan de Heer de ganse aarde. En dan zijn we bij Psalm 24. Aan u behoort de aarde en haar volheid. Want hij is de schepper van hemel en aarde. Door hem en tot hem. En voor hem waren alle dingen te schapen. En u moest dus weten hoe deze hele schepping waar wij zo mee bezig zijn, waarvan wij denken, we moeten er toch iets aan doen, want het gaat helemaal niet goed. En al die mensen geen enkel vertrouwen hebben in dat het goed kan komen door de schepper van deze aarde, omdat ze niet in een schepper geloven. Ook vele, vele christenen niet. En ik vind dat verschrikkelijk. Even één zijpaadje, mag ik even zeggen. Dat is dit, als God zegt dat hij de mens geschapen heeft naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Toen schiep hij Adam en in Adam Eva, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Maar er is nooit een dier geweest dat geboren werd en waarvan je kunt zeggen van het was mannelijk en vrouwelijk. Er werd 50% kans dat het een vrouwtjesdier was en 50% kans dat het een mannetjesdier was. Als Adam uit een dier was geboren, had hij nooit mannelijk en vrouwelijk kunnen zijn. Dat hebben die dieren nou eenmaal niet in zich. Alleen God is dat. Alleen God is dat. God heeft vrouwelijke eigenschappen en mannelijke eigenschappen. David zegt in een van de psalmen: u troost mij zoals een kind getroost wordt aan de borst van haar moeder. God is een God die als een vrouw zijn vleugels over zijn jongen uitspreidt, zoals een adelaar het doet. God is zorgend voor zijn volk. Maar zoiets is nooit geboren uit iets anders. Als de mens geschapen is naar zijn beeld, en hij was man en vrouw in één persoon, en hij is geschapen naar het beeld van God, dan kan het niet, dan is het onmogelijk dat hij uit een, ja, ik vind het eigenlijk dwaasheid dat ik het moet zeggen, maar dat hij uit een dier zou zijn voortgekomen, geëvolueerd. Dan zijn we het beeld van God kwijt. Zijn we ook het beeld van de Heer Jezus kwijt, die naar het beeld van de onzichtbare God. En dat raken we dan ook kwijt. Echt waar. Maar goed. Dus alles wat we meemaken, ik ga afronden. Ik zie al dat het 7:15 is. Ik kan er nog wel een uur over praten, maar alles wat we moeten afronden. Alles wat we goed moeten begrijpen. En wat we zien om Israël. Het even herhalen. Het heeft te maken omdat Israël het volk van God is. Er zitten duistere machten en krachten achter. Het tweede, het heeft te maken omdat Israël tot bekering moet komen. Want eerder zal God vanuit de hemel de koning niet zenden. Moet maar eens nalezen, ik kan dat nou niet meer allemaal doen. In Handelingen 3, kom dan tot berouw en bekering, omdat God vanuit de hemel zijn Zoon Jezus zal zenden, die de hemel moest opnemen tot de wederoprichting van alle dingen, totdat al die dingen weer hersteld zouden worden. En ten derde, onze hele schepping die wacht op het openbaar worden van de zonen van God. En dat betekent eigenlijk, dat zijn die groep mensen die eigenlijk een geheimenis waren. Verzameld uit alle volkeren. Waarvan je dat nu helemaal niet ziet. Die nu worden vervolgd. Die het misschien vreselijk moeilijk hebben in hun leven. Maar, ja, mag ik het zo zeggen. Ze horen bij de Heer Jezus. En hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid. En dus worden wij met hem geopenbaard. Want als wij in Christus zijn, als we van hem zijn, als we zijn lichaam zijn, dan kan dat allemaal niet zonder ons. En als hij straks zijn erfenis zal ontvangen, en de hele aarde, daar begint Psalm 24 mee, die hebben wij bedorven, maar die erfenis die komt hem toe, de Heer Jezus. Hij is de zoon van Adam. Kijk maar naar het geslachtsregister. Adam, de zoon van God. En dan gaat het door. En dan gaat het door naar de Heer Jezus. En dan blijkt het uiteindelijk dat als je helemaal teruggaat in het geslachtsregister, dat hij, de Heer Jezus, het beeld van God heeft hersteld. En de hele schepping wacht erop. Want het wacht op dat eindelijk hem groot mag maken. De heuvels in de handen zullen klappen. De bomen zullen juichen. Het gewas, de vruchten mag geven, zoals beloofd. Allemaal ter ere van die ene mens. Die zo diep gegaan is, dat hij zichzelf heeft vernederd. De wereld zucht en de wereld doet van alles om het klimaat te herstellen, om alles te herstellen. Maar de wereld is niet in de positie om te herstellen. Alleen de Heer Jezus, het Lam van God, dat de zonde uit deze schepping heeft weggedragen. Wie mag de berg des Heeren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Wie is er toch die daardoor dat Kidrondal komt vanuit de Olijfberg, door dat Kidrondal en dan voor de Gouden Poort in Jeruzalem komt, hè, die is dichtgemetseld. En waarvan de herauten zeggen, open de poort voor hem, doe hem open voor hem, hef poort uw hoofd omhoog en verheft u gij al oude ingang, omdat wie binnen gaat, want de koning is gekomen. De erekoning. De hoogste. Laat de poort voor hem opengaan. Laat hij binnengaan. En in Jeruzalem zijn zetel gaan innemen. Zodat hij kan gaan regeren over de hele aarde. Verheft u opdat de koning de ere ingaat. Wie is hij dan, die koning der ere? Ja, dat is die ene die zuiver van hart is. Die zich nooit op valsheid heeft gericht. Als je het goed leest, zijn lippen, met wat het zweren betreft. Zijn handen, zijn hart, zijn ziel. Alles is zuiver, deze koning des Heren. Alles aan hem is helemaal begeerlijk. Hij mag de berg van de Heren beklimmen. En die anderen dan, ja, die mogen mee. Omdat ze in hem zijn. Omdat hij ze gekocht heeft, omdat hij een prijs voor hen heeft betaald. En dat is genade. Hef poort u uw hoofd omhoog en verheft u... Gij al oude ingang, omdat de koning der ere ingaat. Wie is hij toch, de koning der ere? Dat is Yahweh. Precies dezelfde. Dat is de Heere der heerscharen van de slagorde van Israël. Opdat hij ingaat. Want hij, die op het diepst werd vernederd, is tegelijkertijd de koning der ere. Behoort uw hart Jezus toe? Je hele leven. Het is misschien nog maar een korte tijd voordat de opname komt. Straks komt er een schare die niemand tellen kan. Die zegt, ik kan niet op deze aarde leven onder de antichrist. En God neemt die schare weg. En die zielen komen voor zijn troon. Ze hebben het daar beter als hier op aarde. En deze wereld is een geslachtsrijpe wereld. Is een zondige wereld die overblijft. Het is de wereld van Noach die overblijft. De wereld waarvan, zoals het was in de tijd van Noach, zegt de Heer Jezus. Waarin alles wat de mensen dachten, alles wat ze deden, alles wat ze besloten, elke politieke overweging, God had er geen enkele plaats meer in deze wereld. En als God geen enkele plaats in jouw hart heeft, dan behoort jouw hart aan die wereld. Als je meegezogen wordt, met de dingen die in deze wereld allemaal maar normaal zijn. En je verandert niet van binnen. En Jezus komt. Dan heb jij je wereld wel. Maar het is niet de wereld van God. Het is de wereld van de antichrist. Waarin God zal zeggen, nou is degene die het kwaad tegenhield, die is weg van de wereld. Nou, Satan, ga je gang maar. Nou krijg je de vrije hand. Dus kies voor hem. Geef je hart aan hem. Geef je leven aan hem. Zeg tegen hem, Heer Jezus, ik kan niet buiten u. Ik heb u nodig. Want u bent mijn verlosser. Amen. We gaan samen danken. Vader in de hemel, wat we vanavond gehoord en gezegd hebben, is een hele ernstige boodschap. Want wie mag de berg van de Heere beklimmen? Wie kan eigenlijk in zo'n heilige omgeving komen? Wie mag er in het licht van God komen? Als we rein van handen zijn en zuiver van hart. Als onze ogen niet verleid worden door allerlei prikkels die we in deze wereld hebben. Als onze ogen zich op u richten, Heer Jezus. Als we bereid zijn om ons eigen leven in de dood te brengen. En dat ook tegen u te zeggen, als we niet ons eigen leven willen leven. Maar we willen zo graag dat Christus ons leven is. Zodat we weten en dat ook ervaren, dat we gerechtvaardigd zijn in hem en ons hart zuiver is. Heer, wat zijn we blij als dat moment komt dat u ons opneemt en we verlost zijn van het lichaam van de zonde, zoals Paulus het noemt. En we zuivere kinderen van u zijn in alles. Maar ook nu al mogen we daarna verlangen en mogen dat tot ons nemen. En mogen ons eigen leven echt in een keuze wegdoen. En zeggen, ik wil, Heer Jezus, dat leven niet leven. Neemt u het maar over en dan geeft u rust en vrede in ons hart. En dan komen we niet aan de zonde toe. Heer, wat zijn dat geweldige dingen. Dank u voor alles wat u hebt gedaan in Psalm 22 toen u zich zo hebt vernederd. Dank u wel wat u bent voor Israël als de herder. Waarom Israël zal roepen, dank u wel dat u zult komen. Als de koning van Israël. En dat ze zullen zien wie zij aan het kruis hebben genageld. En dat dan het kruis voor hen de bevrijding zal zijn van al hun schuld en zonde. Zoals dat kruis dat ook voor ons is. Wat bent u groot, Heer Jezus. Wat bent u boven alles verheven. Wat kunnen we ernaar verlangen dat u de regering in deze wereld gaat overnemen. En dat het boze, dat het kwade weg is. Ten slotte, Heer Jezus, we danken u voor uw liefde en genade. En bidden u, wilt ons veilig thuis brengen en ons ook zo een goede week geven. We bidden voor het volk Israël, dat het spoedig tot bekering mag komen, tot heil voor deze wereld. Amen.